Goedemorgen gemeente, andere belangstellenden. Welkom in deze eredienst waarin proponent H. Boelen uit Gouda voor zal gaan. De volgende afkondigingen namens uw kerkraad. Dat betreft allereerst de collecte van vandaag. De eerste is voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. De tweede en derde zijn voor de kerk. Dan wat betreft de voorbeden. We doen voorbeden voor onze aanstaande predikant dominee Tramper. Hij is in verband met corona afgelopen zaterdagmiddag opgenomen in het ziekenhuis, waar hij op een gewone verpleegafdeling verblijft. De daar nu ingezette behandelingen lijken gelukkig aan te slaan. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. We gaan met elkaar zingen, of beter gezegd luisteren naar en in uw hart meezingen. Psalm 89 vers 1 en vers 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn reen. En ook vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 1 en 7.
Thank you.
deze tweede Paasdag doen we belijdenis van het geloof in gehoorzaamheid aan de verkondiging die we elke zondag horen, in gehoorzaamheid aan de schriften. En daarna zingen we en luisteren we naar Psalm 108, vers 1, dat ons hart daar ook in meekomt. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1, zometeen na de geloofsbelijdenis. We doen belijdenis van het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea en vervolgens ook nog met de catechismus zondag 17 die gaat over de opstanding. En we belijden, ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. En de catechismus vraagt dan in zondag 17, vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus, wat hebben we eraan? Het antwoord is dan ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kan deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, een zeker onderpand van onze zalige opstanding. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst met elkaar om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Alle lof en eer komt u toe, Heere Jezus Christus. U die de gekruisigde bent, maar ook de opgestane. U die de banden van de dood doorbrak en leven geeft. Wij prijzen u, Vader in de hemel, dat u uw Zoon Jezus Christus uit de dood hebt opgewekt in een nieuw leven. U, Heer Jezus, u bent er echt helemaal doorheen gegaan. Tot in de dood, tot in het graf, tot in de hel zelfs. Naar een nieuw leven. Wij bidden u, schenk ons ook dat uitzicht. Dat wij geloven dat wij met u gekruisigd, gestorven en begraven zijn. En met u opstaan in een nieuw leven. Want Heren, we belijden dat in alle eerlijkheid tegenover u. Wij zitten zo vaak vast in het oude. Vast aan ons eigen leven. Vast aan de zonde. Dat soms voor ons ook het zicht op een nieuw leven heel ver weg lijkt te zijn. Dan hebben we wel Pasen gevierd, maar het kan zo donker en duister zijn in ons leven, in onze persoonlijke omstandigheden. Als we denken aan een wereld die in duisternis is, in crisis is. Wij bidden u dat u die duisternis, die zonde en die donkerheid doorbreekt met uw licht. Want u, Heer Jezus, u bent het licht der wereld. En als we u volgen, zullen we toch beslist niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Maak het licht in ons leven. Maak het licht in deze dienst. Dat u, Heer Jezus Christus, centraal zal staan. En leer ons om ons met een volkomen toegewijd hart ons aan u te geven. Zoals we zongen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Heren, we bidden nu als we zo uit de Bijbel gaan lezen. En we hebben dat al veel gedaan de afgelopen dagen en we hebben al zoveel gehoord. We kunnen ook een beetje vol zitten. We bidden u dat als we zo meteen uit de Bijbel gaan lezen, dat we opnieuw verrast worden door uw evangelie. Maak ruimte in onze gedachten, maak ruimte in ons hart om uw woord te verstaan. En Heilige Geest, wij bidden u dat u ons daarvoor verlicht, ons verstand verlicht, zodat we begrijpen wat er staat. Maar laat het vanmorgen ook een stapje dieper gaan dan dat alleen. Dat we geloven wat u door de Bijbel tot ons te zeggen hebt. Spreek ons aan. Wij danken u, Heren, dat we hier in de kerk kunnen zijn. Tegelijk weten we dat er veel thuis met ons verbonden zijn. Dat kan lastig en ingewikkeld zijn, telkens thuis zitten. We bidden u dat u ons ook thuis een gezegende dienst geeft. Laat merken dat u erbij bent. Zoals u erbij was, bijvoorbeeld bij die Emmausgangers, en hun hart brandend was. Laat dat vanmorgen ook gebeuren, of we nou in de kerk zijn of thuis zijn, dat ons hart brandend is van liefde, van blijdschap, van verlangen, om uw woord te horen, om u te spreken. Spreek zo tot ons. Ik bid u voor onze wereld, waar gisteren en ook vandaag weer het Paasevangelie klinkt, maar alles wijst op het tegendeel. Het is donker, het is duister, het is een wereld die in zonde ligt. Zoveel mensen kennen u niet. Zoveel mensen leven zonder uitzicht, zonder verlangen, zonder perspectief. Het maakt ons stil, heren, en klein. Vanwege het voorrecht dat wij opgegroeid zijn in een gezin waar het normaal was om naar de kerk te gaan en uw woord te horen. Of dat we later bij de kerk zijn gebracht, bij u zijn gebracht. Zoveel hebben dat niet. Wij bidden u die de God van wonderen bent, de Almachtige, zo hebben we u beleden. Dat heel veel mensen, ook vandaag weer, uw woord zullen horen en zich zullen bekeren tot u. Ja, doet u dat, Heere, bekeer ons. Van ons oude leven naar het nieuwe leven met u. Spreek ons daarin aan. En zegen ons, van jong tot oud. We hebben uw genade nodig. We zeiden het aan het begin van de dienst, onze hulp is in de naam van de Heere. En van u verwachten wij alles. Spreek tot ons. Uw gemeente hoort. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen met u lezen uit de brief aan de Romeinen van Paulus, hoofdstuk 6, Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam. En stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stel uzelf voor God, als uit de doden levend geworden zijnde. En stel uw leden voor God tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. U merkt het, het is best wel een lastig gedeelte, denk ik, om goed te volgen. Ik zou zeggen, ook als u thuis meekijkt en meeluistert, hou uw bijbeltje zo meteen tijdens de preek ook bij. Dat helpt hopelijk ook om de preek goed te kunnen volgen. We gaan ons eerst voorbereiden op de verkondiging door te zingen en te luisteren naar psalm 125. Niet zo'n hele bekende psalm, vers 1 en 2. Daar wordt de vergelijking gemaakt tussen iemand die op God vertrouwt, net zoals de berg van Sion, Jeruzalem, die op een berg gebouwd is, nooit zal wijken. Psalm 125, vers 1 en 2, die zingen we en daar luisteren we naar. Straks als antwoord op de preek zingen we en luisteren naar psalm 73 vers 13 en 14. Psalm 73 vers 13 en 14, straks na het amen op de preek. Gemeente, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een couplet uit dat bekende paaslied, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Misschien gisteren of vanmorgen nog wel gezongen thuis. Nu vangt het nieuwe leven aan. Maar ja, laat ik dan ook maar vragen. Wat merk je daar nou van? Het nieuwe leven dat is aangevangen. Wat zien we nou van nieuw leven in crisistijd, waarin de dood ons soms lijkt te omringen? Nieuw leven, dat klinkt heel hoogdravend, hè? Maar we voelen ons toch zo vaak vastzitten aan ons oude leven. Alsof er nog heel weinig veranderd is. Ja, misschien zeg je, ja, ik geloof wel hoor, maar wat heeft dat nou voor gevolgen voor je leven? In je houding naar God toe. In je houding naar je naaste toe. Is dat nou nieuw, vernieuwd? Maar kijk net zo goed naar onze wereld. Waarin zoveel gebeurt dat niks met nieuw leven te maken lijkt te hebben. Wat betekent het hebben van een nieuw leven? Nou, dat is volgens mij wat Paulus in Romeinen 6 wil duidelijk maken. En als tekst voor de preek heb ik in het bijzonder vers 4 uitgekozen. Ik lees die nog een keertje met u voor. Romeinen 6, vers 4. Waar Paulus schrijft, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, gelijke wijs, zoals Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Een thema voor de preek is dan, nu vangt het nieuwe leven aan. Voor Paulus is denk ik het geheim van dit gedeelte, het geheim van het geloof, samen te vatten in twee kleine woordjes. Met hem. Kijk, Goede Vrijdag en Pasen, dat is iets dat helemaal buiten ons zich heeft afgespeeld. Iets wat tussen de Vader en de Zoon is. De Vader geeft zijn Zoon uit handen tot in de dood. En laat hem daarna ook weer opstaan uit de dood. Buiten ons om speelt dat zich af. Jezus heeft alles volbracht, maar dat heeft wel cruciale gevolgen voor ons. En daarom is het in het geloof dat je zegt, wij met hem. Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. En in het geloof, wij met hem. En vanuit die overtuiging, vanuit dat geloof, schrijft Paulus zijn brief aan de Romeinen. En in ons gedeelte gaat hij als het ware kruis en opstanding langs van Jezus als een soort van samenvatting of een toepassing zou je kunnen zeggen op alles wat we in de afgelopen tijd gehoord hebben, zowel in de lijdenstijd als met Pasen. Het eerste dat Paulus zegt over die Romeinse gelovigen. Wij zijn dan met hem, met Christus, begraven in de dood. Dat is eigenlijk, om het zo te zeggen, gelovig Goede Vrijdag gedenken. Of misschien wel vieren zelfs. Met Christus begraven zijn in de dood. Dan is Goede Vrijdag niet een spektakel waar je een mooie show van maakt. Of ook geen verdrietig schouwspel wat je tot ontroering brengt. Ach, wat zielig voor die man daar aan het kruis. Maar Goede Vrijdag betekent dan, wij zijn op Golgotha met hem meegestorven. We zijn met hem mee de dood ingegaan. Toen Jezus daar stierf aan het kruis, stierf hij onze dood. Hoe kan dat? Nou, ons oude leven is daar gekruisigd. Ons oude leven is daar gestorven. Paulus noemt dat het Adamleven. Of zoals in vers 6 staat, de oude mens. Het nieuwe leven breekt aan en dat gaat meteen gepaard met het oude leven dat ermee ophoudt. Jezus heeft aan het kruis dat Adamleven, dat oude leven op zich genomen. Heeft de oude mens van ons aangedaan. En die is daar dus gestorven. Tot in de dood gegaan. Begraven. Paulus die symboliseert dat met de doop. Die gebruikt u in ons tekstgedeelte als een voorbeeld. Door de doop zijn we daar deelgenoot van geworden. Is ook onze oude mens daar gestorven. De doop die was vroeger altijd door onderdompeling. Dat zie je nog wel eens gebeuren. Nou, vanuit dat voorbeeld van onderdompeling moet je even verder denken. In de doop zijn we, om het zo te zeggen, kopje onder gegaan. Met ons oude Adamleven zijn we in zijn geheel onder water gegaan. Is onze oude mens ook achtergebleven in dat doopwater? Zoals vuil in het water achterblijft als je aan het wassen bent. Dopen heeft in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, iets te maken met erin ondergaan, bedelven, verdrinken. In de doop is de oude mens verdronken. Verdronken in Jezus Christus. En zo, door de doop, horen we dus bij hem. Horen we bij Jezus Christus die gestorven en begraven is. Dat is het geheim van dat met hem uit vers 4. Met hem, dan heb je er deel aan. Ben je ermee verenigd? En in de diepere betekenis ervan is ook dat we daarmee deel hebben aan alles wat die dood en die begrafenis van Jezus heeft opgeleverd. Het resultaat ervan is dan ook voor ons het resultaat. De verdienste van Jezus Christus is dan ook onze verdienste. Nee, dat offer van Jezus, dat blijft uniek natuurlijk, hè. Dat stijgt boven alles en iedereen uit. Dat is eenmalig geweest. Dat hoeft niet meer overgedaan te worden. En dat kan trouwens ook helemaal niet. Want wat Jezus daar geleden heeft, dat gaat zo ontzettend diep, dat hij daar de straf op de zonde gedragen heeft, tot één brok zonde is gemaakt. Dat hadden wij nooit aangekund. Jezus kon het wel. Paulus wil er dus ook niet mee zeggen dat wij het nog een keer moeten doen of zo. Maar Paulus wil juist duidelijk maken dat wij door verenigd te zijn in zijn dood, in zijn begrafenis, we ook delen in alles wat Jezus daarmee heeft bewerkstelligd. Namelijk vergeving van zonde, overwinning op de dood. Dat heeft Jezus ermee verdiend. En dat krijgen wij dan ook. Wat hij heeft gewonnen, daar mag je dan in delen. We hebben daarmee deel aan de dood van Jezus Christus, die hij eens en voor allen heeft geleden. En weet u, door de verkondiging wordt ons dat nou uitgereikt. Hier heb je het. Wat Jezus voor u verdiend heeft. U krijgt het ook uit genade, uit liefde van hem. Omdat hij zijn leven overhad. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jongens en meisjes, en er zitten er wel een paar in de kerk, daar ben ik natuurlijk blij mee. Je kunt het een beetje vergelijken met een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld. Kijk, als je jarig bent, dan sta jij in het middelpunt, hè? Dan gaat het om jou. Maar de rest, van het gezin bijvoorbeeld, of van je vriendjes en vriendinnetjes, die mogen natuurlijk wel meevieren in de blijdschap. Die krijgen ook een stukje taart of iets anders. Omdat ze bij jou horen, omdat ze bij de jarigen horen. Nou, zo is het ook met Jezus, zou je kunnen zeggen. Jezus is de meest bijzondere. Hij staat in het middelpunt. Om hem gaat het. Hij heeft de dood op zich genomen. Hij is gestorven. Maar als je nou door het geloof bij de Heere Jezus hoort, dan mag je dus ook meevieren en delen in alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Trouwens, bij Paulus is er geen twijfel over mogelijk. Hij zegt het met heel veel stelligheid in vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Alle tegenwerpingen, alle mitsen en maren die wij er vaak genoeg bij kunnen bedenken, die heeft Paulus niet. Hij stelt er niet allemaal eerst voorwaarden aan, voordat je dit van jezelf mag zeggen. Maar het is voor hem een gelovige realiteit. Nee, geen vanzelfsprekendheid. Zo van natuurlijk, ja hoor, ik geloof in God, we zijn met Jezus gestorven en begraven en nou, fijn toch? Zonder daar iets van verwondering en blijdschap bij te hebben. Nee, het is een diep gelovig vertrouwen van Paulus. Hij beseft wat het Jezus heeft gekost. Zijn dood, zijn begrafenis. Dieper lijden kon hij niet. En daarmee ben je verenigd. Daar is die oude Adam, die oude mens gestorven. Dat is het wonder van Goede Vrijdag. En de vraag aan ons is dan ook, hoe waardeer je dat wonder nou? Leef je eraan voorbij en denk je, ach, zielig wat daar met Jezus is gebeurd, maar het maakt me weinig uit. Of laat je op je inwerken, dat Jezus daar zijn leven gaf, voor u, voor jou, om het goed te maken tussen God en jou. Goede Vrijdag is niet voor niets geweest wanneer we ook de volgende beweging met Jezus meemaken. Want het is Pasen geweest. Jezus is opgestaan uit de dood. In hem is nu al het nieuwe leven aangevangen. En in het geloof gaat het er niet alleen maar om het feit dat Jezus is opgestaan. Natuurlijk, het zijn heilsfeiten. Het maakt nog wel uit dat het ook echt gebeurd is. Dat is natuurlijk zo. Dat je gelooft dat ooit, ongeveer 2000 jaar geleden, Jezus is opgestaan. Maar dat is nog niet alles. Dat is alleen maar iets voor waar aannemen, zonder dat het betekenis heeft. In het geloof gaat het erom dat je ook de volgende beweging met Jezus meemaakt. Hij is opgestaan uit de dood, zo zegt Paulus. Opdat ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Hij is opgestaan. En dat is voor ons de bedoeling dat ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Die opstanding van Jezus, die heeft ons dus ook echt alles te zeggen. Je kunt dat vergelijken met zo'n muziekbalk. Je hebt daar vaak een voorteken staan, hè? De F-sleutel of de G-sleutel. Dat bepaalt de toon van de muziek. Nou, zo is het in het geloof. De opstanding bepaalt de toon van jouw levensmuziek. De opstanding is het voorteken en die bepaalt ons leven verder. De opstanding van Jezus heeft dus een doel. Het nieuwe leven vangt ermee aan. Dat oude leven is gekruisigd, dat oude Adamleven, dat leven in de zonde. En nu staan we op met Christus, in verbondenheid met hem. Denk nog maar even terug aan die onderdompeling van de doop. Dat is ook weer ondergaan met Adam. Aan deze kant van het water. En aan de andere kant uit het water komen, opkomen met Christus. Schoon, herboren, rein. Als een rivier waar je de ene kant inspringt en aan de andere kant weer uitkomt. Vanuit het Adamleven ga je door de rivier naar de andere kant, waar het nieuwe leven aanbreekt. Pasen zou je kunnen vergelijken met een doorstart. Als het bedrijf failliet is gegaan, dan heb je soms een doorstart. En alle schulden kunnen dan het bedrijf niet meer beletten. En er kan echt een nieuwe start gemaakt worden. Nou, zo is het ook na Pasen met het nieuwe leven. We hebben niets meer te maken met die oude schuld, met die oude mens. Want die is gekruisigd. Daarvan zijn we schoongewassen. En met Christus opstaan betekent dan dat we nog steeds verenigd met Hem niet meer voor onszelf leven, maar voor God. Tot de heerlijkheid van de Vader. Zo zegt vers 4. Dat is het doel waarvoor we geschapen zijn. Waarvoor we hier op aarde zijn. Nee, allemaal. Om God te verheerlijken. Ja, dat doel dat missen we vanuit onszelf. Vanuit ons Adamleven. Maar in Christus voldoen we aan dat doel. De enige manier om God te verheerlijken in je leven is om in Hem te geloven. Om Hem met je hele leven toe te vertrouwen. Hem je leven toe te wijden. En zo ook in een nieuw leven te wandelen. Dat is mooi trouwens, dat woordje wandelen. Het is niet iets haastigs. Maar er komt een bepaalde rust van uit. Wandelen met Jezus door het leven. Dat is zoveel beter dan de haast en de angst die je zonder Hem hebt. Dat nieuwe leven, dat is dus helemaal gebaseerd op Jezus Christus zelf. Het is net als bij die gelijkenis van die wijze en dwaze bouwer. De dwaze bouwer die bouwt zijn huis zo snel mogelijk, haastig, maar zonder fundament. Wat zou je kunnen vergelijken met die oude mens, die Adam in jezelf, die geen poot heeft om op te staan, helemaal nergens op gebaseerd is. Dat heeft geen houvast, geen ondergrond. Je leeft maar in het wilde weg. En dan die wijze bouwer. Hij bouwt zijn huis op dat fundament, op een goede ondergrond, op een stevige basis. En dan blijft het huis staan. Dat is het nieuwe leven. Dat je je levenshuis bouwt op het fundament Jezus Christus. En die gekruisigd en die is opgestaan. We hebben vaak het beeld bij het nieuwe leven, denk ik, dat dat pas begint wanneer Jezus terugkomt, bij de wederkomst. Het nieuwe leven is dan vooral een toekomstbeeld. Iets waar je misschien wel naartoe leeft, naar uitkijkt. Naar een wereld zonder oorlog, zonder verdriet, zonder honger, zonder ziekte, zonder persoonlijk leed. Maar het is eigenlijk alleen maar een toekomstig perspectief. Iets wat later komt, maar waar je nu nog niks van merkt. Maar dan weer dat lied dat ik aan het begin van de preek citeerde. Nu vangt het nieuwe leven aan. Niet straks pas, na de wederkomst, nu al. En dat maakt het ook wel klemmender en indringender. Laat ik het ook maar aan u vragen dan. Bent u een nieuw mens? Is er nou wat veranderd in je leven? Vanuit die oude mens naar de nieuwe mens? wat heeft Pasen nou eigenlijk uitgewerkt? Nou, in ieder geval dit. Jezus Christus is uit de doden opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Hij heeft een nieuw leven. Hij leeft tot eer van God. En nu moeten wij diezelfde beweging met Jezus meemaken. Ook tot een nieuw leven komen. Dat is iets wat je in de Bijbel best wel vaak tegenkomt. Iets is er al, maar het moet ook nog komen. Klinkt een beetje gek misschien. Iets is er al. Paulus zegt het heel duidelijk. Jezus is opgestaan. En wij leven met hem in een nieuw leven. Het is er al. Maar het komt ook nog. Paulus zegt eigenlijk, we wandelen al in een nieuw leven. Maar pas na de wederkomst wordt het echt perfect. Helemaal goed. Je kent dat voorbeeld van D-Day en V-Day misschien wel. Op D-Day was de beslissing gevallen dat Duitsland de nederlaag zou gaan leiden. Maar daarna werd nog meer dan genoeg gevochten. Pas op V-Day, Victory Day, de dag van de overwinning, was het definitief. Nou, zo ook hier. De beslissing is al lang gevallen. Die Adam-mens is gestorven. Het nieuwe leven in Jezus is al begonnen. Al zien we het nog lang niet overal. Al lijkt zelfs misschien wel het tegendeel waar te zijn. En daarom, pas na de wederkomst, zal dat nieuwe leven ook echt perfect zijn. Het is nogal wat, nieuw leven. Waar bestaat dat dan uit? Als wij het voor het zeggen zouden willen hebben, zou dat, ben ik bang, vooral uit regeltjes bestaan. Een afstreeplijstje. Zodat je precies weet dat je voldoet aan alle eisen voor een nieuw leven. Zo denken wij vaak over nieuw leven. Over het nieuwe leven met God. Je netjes aan de regeltjes houden. 2 keer per zondag naar de kerk gaan en trouw zijn in de kerkactiviteiten. Je kinderen naar catechisatie sturen. Geen lelijke dingen zeggen. Nou, ik weet niet welke dingen ik allemaal bij pastorale bezoeken al wel eens heb gehoord. En daar bleef het dan ook vaak bij. Ja, wat zou het fijn zijn, hè, voor ons als daar het nieuwe leven uit zou bestaan. Want dan zouden we in onze eigen prestaties kunnen gaan zoeken en ook de zekerheid vinden of ons nieuwe leven nou goed genoeg is of niet. Maar denk je nou echt dat op die manier leven eervol is voor God? Als wij alleen maar als robots een paar regeltjes uitvoeren. Nee, het nieuwe leven bestaat niet uit netjes leven. Dat nieuwe leven bestaat uit een nieuwe levensidentiteit. We zijn niet meer die oude Adam, maar we zijn nieuw, vernieuwd, bekeerd, in Christus ingelijfd. En dat is heel wat anders dan je netjes en braaf aan regeltjes houden. Een nieuw leven is in een perfecte harmonie met God leven. Dat er niets meer tussen jou en God in zit. Dat je zonden vergeven zijn. Dat je niet meer onder de macht van de zonde leeft. Maar onder de heerschappij van God. Niet jij bepaalt je eigen leven meer. Maar het wordt gestempeld door Jezus Christus. Dat klinkt nou wel heel mooi. Maar als je nou eerlijk naar jezelf kijkt, dan loop je tegen zoveel zonde op. Tegen zoveel restjes van je eigen ik, van die oude mens, van die Adam. Leef ik dan wel echt in een nieuw leven? Of kan ik dat überhaupt eigenlijk wel? We zijn daar misschien ook wel iets te krampachtig in geworden. dat we zo erg van die genade leven dat we denken dat daarbij geen goede werken horen. Dan krijg je hetzelfde als die mensen die door Paulus aan het begin van hoofdstuk 6 worden aangesproken. Dan kun je beter meer zondigen, want dan zul je ook meer genade krijgen. Nou, dat is niet, zegt Paulus. Anderzijds is het ook lastig. Want die zonde die blijft telkens terugkomen. Hoe vaak moet je na een dag niet weer concluderen, dit was niet goed. En toen was ik veel te veel met mezelf bezig. En toen was ik veel te trots op mezelf zonder dat ik daar God voor gedankt heb. Elke avond moet je toch weer in schuld tegenover God beleiden. Die Adammens die blijft bij mij de kop opsteken. Vergeef het, Heere. Maar kan ik het dan wel in een nieuw leven wandelen? Nou, dan moeten we nog een keer goed opletten hoe Paulus over zonde spreekt. Hij bedoelt met de term zonde niet dingetjes die we verkeerd doen. Want dan zou het inderdaad verkeerd bij ons gaan, hè? Dan zou er niks van dat nieuwe leven terechtkomen. Maar bij Paulus is zonde een macht. Zonde is iets dat je in de greep kunt houden. Zonde heerst over je. Je kunt er een slaaf van zijn, zo zegt vers 6. Er telkens maar weer aan toegeven. Je leven liever wijden aan de zonde dan aan God. Dat hoort nou bij het oude leven. En dat is gekruisigd, gestorven en begraven met Jezus mee. Daar staat hij ook garant voor. En in het nieuwe leven heeft die zonde geen macht meer over ons. Geen vat meer op ons. Ja, het speelt soms echt wel weer even op hoor. Maar dan kan je die zonde toeroepen. Ga weg, je bent al overwonnen. En ja, de duivel die bestrijdt ons nog wel telkens. Maar hij is wel als een stervende strijder die uit de moed der wanhoop nog zoveel mensen probeert te raken. Als een leeuw die nog wel brult, maar van ons geen slachtoffer meer kan maken. Zo is de macht al gebroken. Leven we bevrijd van de macht van de zonde. Ja, want nu al vangt het nieuwe leven aan. Niet later pas. Nu al. Ja, inderdaad, het wordt later nog veel beter. Dan ben je er helemaal van af, van die zonde, van al die dingen waarmee je God telkens weer teleurstelt. Maar nu al maken we er een beginnetje mee. Met dat nieuwe leven met Christus. Het grote gevaar daarbij is wel weer dat we toch gaan denken dat we iets moeten presteren. Dat kan een beetje op een populaire manier, dat je zegt, nou, ik moet wel laten zien dat ik bij Jezus hoor. Het kan misschien ook wel op een, nou, maar zo te zeggen, wat ouderwetse manier. Dat je toch weer gaat zoeken in jezelf. Leef ik wel goed genoeg? En hoe vaak gaat het dan weer niet fout? Dat je toch weer kijkt naar je eigen prestaties, naar je eigen kunde. In plaats van dat je het genadig van de Heere verwacht. Maarten Luther zei het eens zo. Aan de boom ken je de vruchten. Laat het eerst tussen God en u goed zijn. Daar begint het, daar ontspringt het. Als de boom goed is, als de bron goed is, dan komen daar ook die goede vruchten vanzelf uit voort. Ik denk dat het wel goed is om die ontspanning erin te houden. Tegelijk is het nieuwe leven ook een opdracht. We hebben ook vers 11 tot en met 14 gelezen. Daarin is het telkens gebiedende wijs. Laat de zonde niet meer regeren, stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, enzovoort, enzovoort. Heilig voor God leven hoort er dus helemaal bij. En hoeveel andere plaatsen in de Bijbel zijn er ook niet, waar er telkens oproepen toe zijn om heilig te leven voor God. Ja, wat wil je anders? Als je weet wat de Heere God allemaal voor u, voor jou over had, kun je dan nog in je oude leven, in je Adamleven, als oud mens doorleven? De beslissing voor het nieuwe leven staat of valt met de vraag of je in Jezus Christus bent. Of je die beweging meemaakt. Met Christus gestorven. Met hem begraven. En met hem opstaan. Of je gelooft, Jezus leeft en ik met hem. Dat is het fundament voor je leven. Het fundament dat tot op Golgotha gelegd is. Het huis op dat fundament wordt na Pasen gebouwd. Nu dus. Daaruit leven betekent dat je tot eer van God wil leven. Hem wil dienen. In plaats van de macht van de zonde. Maar als we dan soms terugvallen in de zonde. En dat gebeurt vaak genoeg. Dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen. Zo zegt het doopformulier. Want God die blijft telkens maar genadig. Het houdt niet op. Maar tegelijk ook niet in die zonde blijven leven. Nieuw leven met Pasen is het aangevangen. Straks is het definitief. Jezus leeft, zo klonk het. En u? En jij? Zonder hem? In de zonde? Dat is pas echt zonde. Dan heb je niks. Of met hem. In een nieuw leven. Dan heb je een fundament. Dan heb je uitzicht. En heb je toekomst. Dankzij Jezus Christus. Jezus leeft. En ik met hem. Lof zij Christus tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar danken en voorbeden doen. Wij danken u, Heere Jezus Christus, dat u het fundament hebt gelegd. Met Goede Vrijdag en Pasen. En leer ons ons levenshuis op dat gelegde fundament te bouwen. En behoed ons ervoor. Zoals we zongen dat we ver van u de wilde ons geluk zoeken. Behoed ons ervoor dat we in die oude Adam blijven. En die beweging met u niet meemaken. Neem alle bezwaren die wij zo vaak kunnen inbrengen voor ons weg. Laat het inderdaad zijn, Jezus leeft en ik met hem. Wij danken u voor het offer dat u bracht, voordat u opstond in een nieuw leven, en leer ons ook met u te leven in nieuwigheid des levens. Wij zitten zo vaak vast aan het oude. Trek ons er telkens weer uit. En leer ons te leven tot eer van u. Want dat is toch waarvoor we geschapen zijn. Om u de lof en de eer toe te brengen. Wij danken u voor dat bevrijdende evangelie. Dat we niet op onszelf worden teruggeworpen, maar op u. Wij zoeken zo vaak zekerheid, zekerheid van geloof in onszelf. Wij zoeken het zo vaak in uiterlijke dingen. Wij zitten zo vaak vast op regeltjes en netjes leven. En denken daar onze zekerheid uit te halen. We vinden het er niet, Heere. En leer ons dan telkens te zien op u. U, Heere Jezus Christus. En dat we genoeg hebben aan die woorden van u. Het is volbracht. U heeft alles gedaan. Leer ons uit dat wonder te leven. En zo nieuw te leven met u. Wij danken u voor de afgelopen paasdagen. Wij danken u dat het evangelie tot ons kwam. En laat Pasen dan ook het voorteken zijn voor de rest van deze week. Het voorteken zijn voor de rest van ons leven. Dat we uitzicht hebben, perspectief hebben. Dat dit leven niet alles is, maar het leven met u in de toekomende eeuw. Daar zien we ook naar uit, Heren, dat alles nieuw wordt. Want het leven hier op aarde en dat merken we extra goed bij Pasen, kan zo tegenstrijdig zijn. We vieren het leven, maar we zien zoveel de dood. Elke keer als we Pasen vieren, gaan die wonden in ons leven ook weer open. Als we mensen hebben verloren aan de dood. Vroeger of misschien wel heel kort geleden juist. De dood omringt ons. Maar met u Heere Jezus Christus, zullen we leven, ook al zijn we gestorven. Geef dat dat ons hoop biedt. Geef dat dat onze houvast is, onze troost is in leven en sterven. We doen voorbeden voor onze aanstaande predikant, dominee Tramper. Die afgelopen zaterdagmiddag opgenomen werd in het ziekenhuis. We bidden u voor hem. En we danken u ook met hem dat het weer beter lijkt te gaan. Dat de behandelingen aan lijken te slaan. Geeft u hem herstel en kracht om dit te dragen. We danken u ook dat het niet zo ernstig was dat hij op het IC opgenomen moest worden. Geeft u hem ook rust en kalmte voor herstel. Heeft u bij hem de mensen die om hem heen staan. Geef dat hij op uw tijd ook aan ons als gemeente verbonden mag worden. Zo bidden wij u om uw ontferming. Om uw genade over ons, over deze wereld. Laat Pasen iets nieuws aanbreken in deze wereld. Dat er hoop en verwachting is, omdat u leeft. Omdat u de dood overwonnen hebt. U bent het lam, het geslachte lam dat op de troon zit. U komt alle lof en eer toe, Heere Jezus Christus. Lof aan u tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot Psalm 56, vers 6, waar het telkens gaat over wat God heeft gedaan. Die eerste vier zinnen beginnen niet voor niets met het woordje gij. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 6. We gaan van hier en u thuis ook verder deze week in, biddend om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.